luistert naar de Linkse Revolte. We zijn er weer met z'n vieren. We zijn compleet. Hans,
yes.
Je bent er weer.
Ik ben weer terug.
Met je bruine kop.
Ja.
We don't believe you, cause we the people are still here in the rear. Yo, we don't need you.
Ja, zeker. Ja.
Niet van regen worden. Niet van regen worden.
Keihard uitgescholden gelijk. Fijn om weer terug te zijn, jongens.
Kort hoogtepuntje van de vakantie.
Hoogtepuntje van de vakantie. Ik ben met de camper weg geweest. Je zei het al aan het aflevering terug dat ik met de pausmobiel op vakantie ging. Want ik heb een normaal als auto een oude Renault Kangoo 4x4. Ja, een verhoogde Renault Kangoo. Het is echt een hele lelijke auto. Ik ben helemaal verliefd op. Maar die heb ik gekregen van de opa van mijn vriendin. Omdat die wilde niet meer rijden. Dus toen zei hij, ja, wil je dan die oude auto hebben? En ik huurde altijd auto's via My Wheels vanwege ideologische principes. Maar toen dacht ik, dan wil ik wel die auto hebben. Dan gaan we ermee op vakantie. Dus ik had heel leuk bloemetjes, gordijntjes en een retro hoedenplank erin gemaakt en zo. En typisch mij, gewoon niet echt aandacht besteed of die auto überhaupt wel doet. Dus die oude auto is kapot gegaan een week voordat ik op vakantie ging. Maar daardoor heb ik een camper gehuurd. En dat was uiteindelijk superleuk. Dus met twee kinderen op de achterbank met een camper door Spanje gereden. Naar Spanje toe gereden.
Aan het zwembad gelegen.
Ja, helemaal chill. Dus ik ben weer helemaal fired up.
Nou,
voor ideeën.
Nou, dan mag jij straks de take van de week doen.
Ja, 3 weken lang op geoefend.
Precies. Dus, ja, maar eerst, hoe zitten we erbij? Het is maandag vandaag dat we dit opnemen. Ik ben wel in mijn nopjes. We hebben verkiezingen gehad. Eerst in het Verenigd Koninkrijk vorige week. Labour vet hard gewonnen. En nu natuurlijk in Frankrijk. Ook een mooie winst van het linkse blok. Wat vinden jullie ervan?
Ja. Nee, ik was ook wel opgelucht vorige week zondag. Nou, dat was niet echt de opluchting. Maar dat zie je natuurlijk al best wel. Was dat trouwens zondag? Of was dat? Nee, dat was donderdag. Ik ben helemaal in de war met de dagen. Engeland zat er natuurlijk aan te komen, mooi nieuws. Frankrijk was natuurlijk wel een opluchting. En ik vind ook dat je de avond zelf mag je het altijd gewoon wel lekker vieren en gewoon blij zijn voor de wereld en voor het land en ook een beetje voor jezelf. Maar ik vind ook dat we altijd de dag daarna ook wel even kritisch mogen kijken van, nou, was het nou wel echt een dikke overwinning? Je hebt er natuurlijk hele andere kiesstelsels in de UK en in Frankrijk. Het is allerminst te vergelijken met Nederland, dus... Ja, er zijn ook wel flink wat kanttekeningen te maken.
Maar niet
maken
nu al. We zitten nu één dag na die verkiezing. Ik wil gewoon nog blij zijn.
Zelf mag je een feest vieren, maar daarna mag je toch ook wel een beetje partypoepen en realistisch zijn.
PvdA houden, vind ik dat zeg.
Ja, nee, dus dat.
Ik ben het er op zich wel mee eens, denk ik. De vraag is niet of er intrinsiek voor links is gekozen, maar omwille van extrinsieke motivatie als zijnde het enige alternatief tegen dat radicaal rechtse. En ik denk in Engeland is dat gewoon een winst op basis van de puinhoop die is achtergelaten de laatste 10 jaar, als ik me niet vergis. En in Frankrijk, ja, als ik op het schoolplein 1-5 vecht, verloor ik ook meestal. Dus ik vind dat wel, ja, je kan het ook niet zomaar links noemen, want centrumpartijen zaten er ook bij. Tegelijkertijd, ja, iedereen zou opgerucht moeten zijn dat het duidelijk is dat extreem rechts of radicaal rechts, moet ik zeggen, toch min of meer een halt is toegeroepen. En het is hetzelfde, denk ik. Het is die dynamiek die erachter zit. Hè. En dat zeg je ook in België, dat ondanks dat het radicaal rechts dan wel groeit en eigenlijk de grootste wordt, voelt het toch al echt als een nederlaag aan. En dat zou wel een tipping point kunnen zijn. Maar dat wil niet zeggen dat links er al is. Dat vind ik echt een heel ander verhaal. Dat is echt... En ik vind dat onderscheid tussen intrinsieke motivatie en extrinsieke motivatie om op links te kiezen echt wel heel belangrijk.
Ja, Jans.
Ja, en ik ben het wel mee eens. Ik had vooral toen Labour zo won, dat ik dat gevoel had van ja, maar dit is inderdaad vooral van hoe hard de Tories, de conservatieven, hebben verpest dat Labour nu wint. Juist wel heel kleurloos en degelijk over te komen. Maar wat in Frankrijk, die partijen, dat is wel echt links. Ik bedoel, als je kijkt naar hoe zij campagne hebben gevoerd met welke maatregelen. Ze hebben bijvoorbeeld een maatregel, vind ik heel vet, er wordt in Nederland geen eens over gesproken, is om de hoge prijzen in de supermarkt tegen te gaan. Dit was een van hun speerpunten. Willen ze gewoon een soort boodschappenmandje aan basisartikelen, zoals brood, willen ze de prijzen gewoon van cappen. Dat ze zeggen tegen de supermarkt, je mag niet meer dan dit vragen voor een brood. Of je mag niet meer dan dit vragen voor melk. Ja, ik vind dat... super vet. Het is knijterlinks. Prijzen reguleren in Nederland wordt het geen eens besproken. Dan word je gelijk neergezet als communist.
Bij de energiecrisis is het wel natuurlijk.
Oh ja, met de energieprijzen.
Ja.
Maar dat het dan een speerpunt is van links en dat ze daarmee gewoon winnen. Gewoon door compromisloos links te zijn. Dat vind ik wel heel inspirerend.
Maar is dat de reden om te winnen? De reden om te de reden waarom ze gewonnen hebben, lijkt mevrouw proberen om het radicaal rechtse geluid buiten te houden. Dus ik kan me niet inbeelden dat dat standpunt nou... En het is ook wat Janneke zegt, het kiesdistrictenstelsel is heel anders. En tegelijkertijd, wat nu gebeurt, het feit dat je dus twee families hebt binnen, die binnen de meerderheid het moeten gewoon regelen, is wat net de Go in 58 heeft willen tegengaan met het opzetten van dat kiesdistrict. Want wat je nu krijgt, is dat er heel veel macht bij het parlement ligt. En eigenlijk de bedoeling was dat er vooral heel veel macht bij de president komt te liggen. En dat is helemaal weg nu. Dus ja. Het is eigenlijk tegen de geest van de grondwet in Frankrijk. En het is wel een redelijk unieke situatie, denk ik.
Ja, dat wel.
Ja, ik vind ook wel, als je beide landen met elkaar vergelijkt... Je zei het al een beetje, Hans, van... Aan de ene kant zou je heel plat gezegd de les uit Engeland kunnen trekken van... linkse middenpartij moet je maar vooral zo degelijk mogelijk overkomen... met een beetje een centrumverhaal en dan win je blijkbaar.
Ja.
Terwijl je in Frankrijk de les ook heel erg plat en oppervlakkig zou kunnen trekken van... links moet met elkaar samenwerken met een onvervalsingsverhaal en dan kom je er ook. Nou ja, en in beide landen zit er natuurlijk veel meer achter... dat je er niet echt, echt goede lessen voor Nederland, denk ik, uit kan halen.
Ja, maar het is wel hoopvol in beide gevallen.
Ja, daar ben ik het echt mee eens.
Ja.
Dat zeker, ja.
Ja,
ja, het voelt ook, ik voel me ook, dat voelde ik wel een beetje een soort van... dat wij nu het sukkeltje zijn in West-Europa. Ja. Weet je wel, dat je denkt van iedereen heeft straks een beetje toffere... toffe coalities en dan komen wij aan. Dat met Italië.
Ja, maar dan kan je positief framen en zeggen dat Nederland weer gidsrand was in hoe het niet moet. En dat andere landen dat hebben overgenomen.
Ja.
Positief blijven toch, Hans?
Ja, dat schrikbeeld kan zomaar wel motiverend hebben gewerkt in andere landen. Ja, zeker.
Ja, ik denk wat dat betreft dat we nog het meeste van België kunnen leren. Waar natuurlijk, waar je ziet dat op het moment dat centrum rechts ervoor kiest om extreem rechts buiten de deur te houden. Dat maakt uiteindelijk het meeste verschil wat daar gebeurd is met de N-VA en Vlaams Belang.
Ja, 100%.
Dat hebben we al eens eerder in deze podcast ook besproken.
Nee, maar N-VA heeft echt wel goed naar Nederland gekeken op dat punt. En net op tijd gezegd van oké, dat gaan we toch niet doen. En dan ja, ook wel binnen de campagne goede punten gescoord op bepaalde manieren. Maar ik denk dat dat wel een belangrijke les is, ja.
Zullen we van hoop naar verdriet?
Oei.
We hebben natuurlijk ook een dieptepuntje gehad vorige week. Als we naar de Nederlandse politiek kijken. 2 dagen circus, schetsvertoning. Volgens mij gaat daar jouw take van de week over, Hans. Je hebt iets voorbereid.
Ja, klopt. Ja, want ik wilde eigenlijk een take doen over dat ik tegen accijns op alcohol ben. En dat ik vind dat links dat ook moet zijn. Maar toen was er daar vorige week donderdag dat debat over de... waarover ging het ook alweer? Ja, gewoon het aantreden van het kabinet, hè?
De regeringsverklaring.
Ja, wel een goede vraag. Maar waarover ging het alweer? Ja. Ik denk dat heel veel Nederlanders zich nu die vraag stellen. Ja, waarom was het
debat eigenlijk? Ja, precies. Nee, en toen dacht ik, ja, we moeten het hier nog wat langer over hebben. Want, en dan niet ook per se over van wat gebeurde hier nou allemaal, maar meer over hoe moet je hier nou als politieke partij en vooral als links in dit soort debatten begeven. En dat is omdat ik ook een beetje zoekende in ben. Want enerzijds, ja, ik had ook enorm dat gevoel van, ja, wat zijn we hier nou aan het doen, jongens? Het werd al een paar keer genoemd en Het prachtige frame van Dick Schoof die zelf zei... wij zijn geen kleuterklas. Nou, dan weet je, oké, dit is nu het frame... wat de komende jaren aan dit kabinet hangt. Als je hem zelf zo gaat ontkennen. Ik zit even te zoeken hoe ik dit goed moet brengen. Waar ik zoekend in ben... is dat ik het enerzijds heel belangrijk vind... en dat gebeurde ook dit debat heel goed... dat de hele tijd wordt benoemd hoe abnormaal... dit kabinet is. En hoe abnormaal het is dat we PVV-ministers hebben... die gewoon uitgesproken racistische en complottheorieën hebben geuit. Dus ik vind het heel goed. En ik vond het dus ook heel goed dat er echt wel zo hard op werd doorgeduwd. En dus ook op dat tweetgedrag van die Agema... dat er daardoor echt een crisissituatie ontstond. En dat daardoor stel je gewoon harde grens. Laat je zien, dit kan niet. En je merkt dat in Nederland ook binnen een week... de stemming over dit kabinet enorm is omgeslagen. Ik bedoel... Er was een filmpje van Mirjam Bikker, haar bijdrage van de ChristenUnie. Waarin ze dit allemaal schandalig vond en opriep tot redelijkheid. En dat filmpje was gewoon trending op Dumpert. Dat is de videowebsite van Geen Stijl.
Ja.
Nou, als een ChristenUnie filmpje trending is op Dumpert... Dan weet je dat er wel iets aan het gebeuren is, inderdaad.
En ook voor het eerst dat de Telegraaf heel kritisch ook heeft geschreven... over wat ze hebben gezien.
Ja. Precies. Dus dat vind ik allemaal heel goed... tegelijkertijd heb ik wel het gevoel van... ja, maar als dit het komende jaar wordt... dat is niet goed voor de politiek. Maar het is ook echt niet goed voor links. Want het debat blijft gaan over sociaal-culturele onderwerpen. Het debat blijft gaan over... jij bent racist, nee, ik ben geen racist. Wel, je bent wel een racist. Terwijl juist de onderwerpen waar gewoon... alle politicologen zeggen dit ook... zolang het over sociaal-culturele onderwerpen dominant blijft gaan... gaat links niet winnen. Dus je moet een manier vinden om het over economische onderwerpen te hebben. Armoede, herverdeling, wonen, de staat van de zorg. En mijn zoektocht zit erin... hoe kan je in zo'n debat toch blijven noemen... dat het niet normaal is wat hier gebeurt... maar wel het debat naar de economische onderwerpen verschuiven.
Ja, maar dat lijkt me toch niet zo ingewikkeld. Ik heb er ook nog gekeken of toch delen. Ja, echt een shitshow gewoon. Ja, ik wist echt niet wat ik zeg op momenten. Ja. En wat jij zegt, dat geen kleuterklas, geen racisten. Schoof heeft echt 8-9 keer het woord geen of niet gebruikt. Hè. Dus
ja.
Helemaal niet positief geframed voor zichzelf ook. Hè. Het is altijd in de verdediging geweest. Of ook altijd gezegd wat die niet is. Nooit gezegd wat die dan wel is. Ja. Maar ik vind toch vooral dat... Kijk, je kan echt wel zeggen, hey, jullie zijn racisten. Ik vind dat, ik neem die woorden niet terug. En wat betreft de gewone Nederlander, wordt die hier genaaid, wordt die daar genaaid, wordt die daar genaaid, wordt die daar genaaid, wordt die daar genaaid. Laten we het daarover hebben. Lijkt me niet ingewikkeld. En je moet benoemen dat racisten zijn, je moet benoemen dat ze de omvolking... Maar moet dat een hele dag? Ja, dat vind ik een heel ander verhaal. Ik bedoel, ja, dat, ja, je kan een hele dag hetzelfde roepen en dan krijg je inderdaad... Je kan dit debat echt gewoon heel simpel samenvatten, die twee dagen. Als je bent wel racist, nee, ik ben geen racist. Nou, dan ben je racistisch. Nee, ik ben niet racistisch. De zorg gaat eraan, dat valt nog te bezien. Ja, maar je bent racistisch. Nee, ik ben niet racistisch. Dan ben je omvolker. Bied je excuses aan. Nee, ik ben niet racistisch. Samenvatting van twee dagen debat. Ja, dan heb je iets niet goed gedaan. Ja, het spijt me echt, maar dat... En dan denk ik echt aan Nederlanders, hun vertrouwen echt... We zitten echt gewoon in Netflix-tijden. We zitten echt gewoon in Netflix-tijden van de politiek.
Een tijdje terug ging het over dat je dan als oppositie treintjes moet vormen. Dus dat je met elkaar ook moet afspreken van we gaan elkaar aanvullen, zodat ze niet zomaar wegkomen. Dat heb ik heel erg gemist. Het gevoel dat er een soort samenspel binnen de oppositie plaatsvindt om dus het debat een andere kant op te krijgen.
Dat zijn die zogenaamde...
Dus iedereen doet een beetje zijn eigen ding. Maar ja. Er is heel weinig
zijn die zogenaamde interruptietraintjes of zo,
ja.
Toch?
Ja.
Ja, nou, sorry, jij wil iets zeggen.
Ja, waar ik heel erg bang voor ben is... want dat zal altijd een combinatie zijn wat je moet doen in een inbrengen in zo'n debat. Van ja, je moet beginnen met de kaders van... We hebben hier een aantal ministers en die zijn uitgesproken racistisch. Maar wat Tim net ook zei, maar nu gaan we het eens even hebben over de sociaal-economische onderwerpen. En dat gaan we natuurlijk na de zomer ook wel zien als de inhoudelijke voorstellen uit het kabinet komen. En ik hoop ook dat onze partijen en andere linkse partijen zelf ook heel veel sociaal-economisch linkse voorstellen gaan doen. Maar waar het gevaar natuurlijk in zit, is dat je je elke keer laat opslokken door het ophefje van de week.
Ja,
maar toch weer dat tweetje van Agema, toch weer een tweetje van Faber. En dat daar alle energie in de Tweede Kamer naartoe gaat. Terwijl jij daar klaar stond met je mooie wetsvoorstel over het bestrijden van kinderarmoede. En dat is dan weer een voetnoot.
Ja.
En ik denk dat dat wel echt, dat wordt wel echt een uitdaging inderdaad om daar mee om te gaan. En om op een gegeven moment ook te zeggen van nou, het is klaar nu. We reageren even niet meer op die ophef en die shit.
Maar wat ik wel had met die tweet, ik kreeg dat van een vriend van mij doorgeappt. En mijn antwoord was van, ja, zij zijn niet van plan om te regeren. Zij zijn van plan om het land onbestuurbaar te maken.
Die tweet van Agema bedoel je?
Ja, ja. Ik denk dat, als je kijkt naar het gedrag van Wilders bijvoorbeeld, wat daarachter zit is niet willen regeren volgens mij, maar wat daarachter zit is gewoon heel duidelijk maken dat die land onbestuurbaar geworden is en onbestuurbaar blijft. Ik denk dat er echt gewoon, dat je echt gewoon een shitshow krijgt, dat mensen, denk ik dan, dat de gedachte erachter is, allemaal massaal naar radicaal rechts gaan opschuiven. Gaat hopelijk niet gebeuren, maar dit heeft... De intentie is niet om het land regeerbaar te maken als je die dingen doet. Daar geloof ik echt niet meer in.
Nee, mee eens. Ik zat er dus over na te denken van hoe krijgen we dan toch dat debat, bijvoorbeeld in zo'n debat is afgelopen donderdag, naar de economische onderwerpen of naar de problemen, de echte problemen in dit land. En jij noemde net kinderarmoede, Janneke. Ik vind wel, als je naar zo'n debat zit te kijken, de woede die je zag over die tweet van Agema en dat iedereen zo bij die interruptie microfoon stond, maar dit is toch zo erg dat je dit doet, een tweet sturen. Als je dat vergelijkt met dat er in de tweede helft van het debat werd gesproken over kinderarmoede. En dat Dick Schoof dan letterlijk zegt, het is het voornemen van dit kabinet om de kinderarmoede minimaal gelijk te houden. wat echt een waanzinnig voornemen is voor een kabinet. Want er leven 230.000 kinderen in armoede op dit moment. Dat is gewoon bijna twee keer de hele stad Arnhem aan kinderen die in armoede leven. En dat je gewoon zegt als kabinet, het is ons doel om dat gelijk te houden. En dan zie je alleen Jimmy Dijk van de SP die daar een punt van maakt. Daarna zie je Esther Ouwehand van de Partij voor de Dieren die daar nog één vraag over stelt. Maar dat daar niet iedereen bij de interruptiemicrofoon staat en gewoon woedend van, hoe kan je dit nou weer als voornemen nemen? Dat je dit serieus als plan hebt om gewoon al deze kinderen in armoede te laten leven en dat je daar nog trots op bent. Dat die woede daar ook niet zichtbaar is, dat vind ik wel gewoon extreem pijnlijk.
Ja, dat komt dus denk ik omdat alle lucht, alle energie was er al uitgezogen door alle andere ophefjes daarvoor.
Ja.
Dus dan kwam er nog even achteraan en dan denkt iedereen van, mijn god, mag ik alsjeblieft naar huis? Laten we afronden.
Maar niet alleen, ja. Maar niet alleen, want die emotie of het gebrek daaraan, die mis je sowieso. Ja. Door heel vaak zijn mensen heel verontwaardigd over alles wat er in dat culturele debat gebeurt. Maar ik voel sowieso heel weinig emotie en woede over armoede of over de ouderenzorg. Of überhaupt dat we weinig meer met elkaar doen. Hè? Dat buurthuizen en zo worden wegbezuinigd. Er zit überhaupt heel weinig emotie op.
Ja.
Toch? Niet alleen maar bij zo'n debat.
Ja, kijk, dat zou je echt moeten kunnen omdraaien. Hè? Want je hebt daar nu inderdaad Schoven die een paar keer zei, ja, we zijn echt van plan het strengste beleid op asiel en migratie te gaan voeren. En hij zegt, ja, dat is prima, doe lekker je ding. Maar wat ga je doen met die kinderen die in armoede leven? Wat ga je doen met die ouderenzorg? Dat zijn de vragen die je gewoon kan stellen. En als daar dan geen inhoudelijk antwoord op komt, nou, dan denk ik dat de gewone Nederlander, om het zo even te stellen, dat die op de duur ook wel doorheeft dat dat streng migratiepact of dat strenge beleid op asiel en migratie hem geen fok vooruit gaat helpen. En dat moet je gewoon duidelijk maken. Dat die link die is verondersteld tussen migratie en het oplossen van al je problemen, dat die helemaal niet zo is zoals die verondersteld is geworden. Ja. En dat moet je gewoon duidelijk maken.
Want dan zou ik niet zeggen, prima, doe maar je ding.
Nee, maar het is toch gek dat we koppelen alles aan de migrant. Hè? Tijdens de verkiezingen werd alles aan de migrant gekoppeld. Noem maar op, armoede, alles werd aan de migrant gekoppeld.
Ja.
En nu gaan we het stevigste migratiepact doen. En de gewone Nederlander heeft blijkbaar geen winst. Want kinderarmoede blijft minimaal hetzelfde. Die huizen, dat moeten we nog wel zien. Ja, ja. Oké, 130 per uur rijden, maar ja, dat gaat ook niet gebeuren. Nou, dat is toch niet zo moeilijk uit elkaar te trekken. Ik denk dat dat toch duidelijk moet zijn, dat toch de opdracht van de partijen moet zijn, om duidelijk te maken dat die link die zo verondersteld is geweest, dat gewoon zand in de ogen is geweest. En constant op dat frame van die gewone Nederlander. Ja, laat me zien, die gewone Nederlander, dat hij zichzelf genaaid heeft. Waarom niet? Kan je gewoon maken, volgens mij.
Ja. En dat ze schijt aan je hebben.
Deze ja, maar partijen. Dat is heel duidelijk. Dat is wel... Kijk, als je zo'n vertoning ziet, kan dat alleen maar de enige conclusie zijn, toch? Gewoon schijt om wat mensen denken.
Maar het is toch ook het verdienmodel? Als het niet goed gaat met mensen, dan heb je sneller een populistische stem te pakken. Dus ik denk ook dat het misschien ook nog eens een beetje de bedoeling is dat het hier vooral niet over gaat en dat er chaos en wanorde komt. Ik denk vanuit de veronderstelling dat een Wilders, een PVV daar alleen maar weer groter van gaat worden. Ja, zo cynisch is het.
Ja, en dat zie je in Italië ook natuurlijk. Hè. Daar was ook met Meloni het idee van Meloni aan de macht, laat maar zien wat voor een zootje ervan maken. Maar zij weet dat zootje dat ze ervan maakt, gewoon ja, constant wil je haar eigen gewin om te draaien.
Ja.
Van ja, maar ik doe al zoveel moeite en kijk, ze blijven me komen, ze blijven me stromen en ik doe al zoveel moeite. En ja, maar op het moment dat zij die problemen kan oplossen met asiel en migratie, is ze wel haar electoraal strijdpunt kwijt. Dus de bedoeling is niet om die op te lossen. De bedoeling is dat om dat vooral minimaal in stand te houden. En ik denk, als je daarin meegaat in dat frame constant en constant op datzelfde focus, hè, racist, niet racist, denk ik dat je gewoon heel veel kansen laat liggen om aan de mensen thuis gewoon de echte problemen duidelijk te maken. En het feit dat de echte oplossingen voor die echte problemen er gewoon niet zijn.
Ja, wat ik ook wel een gevaar vind, is dat ik denk dat meer mensen ook gewoon hierdoor een beetje afhaken in de zin van de politiek niet meer zo nodig hoeven te volgen. Ik had dat zelf eigenlijk al een beetje die dagen, dat ik dacht van, ik hoef het allemaal even niet meer te lezen op de NOS, want er zal toch wel weer gezeik zijn. Ja. En ik denk ook als je nu het land ingaat en je vraagt aan mensen van, hey, je hebt vast wat meegekregen van het debat vorige week, kleuterklas, over wie ging dat eigenlijk? Dan denk ik dat heel veel mensen ook zullen zeggen van... oh ja, dat ging gewoon over de hele Tweede Kamer, toch?
Zeker.
Ja. Niet per se over het kabinet of zo. En dat is wel een beetje het totaalbeeld dat begint te ontstaan. Van de hele politiek is één grote kleuterklas, één grote chaos. Nou, dat moet je ook nog wel uit elkaar weten te houden. Van nee, het kabinet en de regerende partijen, dat is de kleuterklas. En wij proberen hier serieuze alternatieven neer te zetten waar gewone Nederlanders wat aan hebben.
Ja, maar ik denk dat daar echt, wat jij nu benoemt, dat dat echt een van de grootste boeiende vrikken is. Hè? Als toen de verkiezingen net gedaan waren... Dan, ja, met al die kiezersonderzoeken gaan we dan kijken naar verklaringen. Maar ik had bij de mensen rondom me heen heel hard het gevoel van... Ja, maar dit is gewoon omdat mensen de politieke spelletjes echt kotsbeu zijn. Mensen zijn die spelletjes kotsbeu. Maar dat wordt niet gevraagd in zo'n kiezersonderzoek. En ik denk dat nu nog breder verspreid is. Ja. En dan is het raar, hè? Als mensen dus een bepaalde constellatie hebben gekozen omdat ze de spelletjes kotsbeu zijn en je komt dan in die shitshow terecht. Ja, waar moet je dan? Dan is echt wat Janneke zegt, volgens mij het grootste gevaar is dat heel veel mensen echt compleet gaan afhaken. Echt denken van deze mensen zijn hier niet meer voor ons. Alleen nog maar voor hun eigen theater.
Dit is de politiek.
Ja.
Ja, zeker. En ook waar ik me vooral aan heb gestoord, zijn ook de reacties van Omtzigt, Jess Hilgus en Van der Plas. Die dan ook niet gauw genoeg weten hoe ze op hun Twitterberichten daar weer afstand van moeten nemen in hun tweede termijn. Terwijl ik denk, jullie samen met Wilders hebben dit gecreëerd, zeg maar. Jullie zijn eigenlijk hoofdverantwoordelijk. Nu ontspoort het en dan ga je allemaal zeggen, oh, ze nemen hun verantwoordelijkheid niet. Ik denk, nee, jullie hebben die verantwoordelijkheid genomen.
Ja, echt, je geeft een clown de macht en dan ga je met z'n drieën zitten klagen dat het op een circus lijkt. Ja, ik denk, ja, gasten. Ja, echt. Ja, echt waanzinnig.
Nou, was dat genoeg over jouw take? Of gaan we nog even verder?
Ja, ik denk dat dit een blijvende zoektocht wordt de komende tijd. En jullie benoemden het in de vorige podcast ook al. Van ja, diep respect voor de Kamerleden die daar nu zitten. Want het lijkt me ook enorm moeilijk om in het heet van de strijd te bedenken. Van ja, maar hoe ga ik het nu naar de economische onderwerpen krijgen? Of hoe ga ik de inhoud er terug inbrengen? Terwijl ik ook blijf benoemen dat het absurd is wat hier gebeurt. Maar ik denk dat we die zoektocht wel steeds bewust moeten blijven uitvoeren.
Ja, ik denk gewoon negeren. Gewoon met je eigen verhaal komen en constant je eigen verhaal vertellen. Ik bedoel, je kan mijn interruptie met drie woorden het echt wel naar je eigen verhaal omdraaien. Dat kan altijd. Ik bedoel, dat doen al die mensen met migratie ook constant.
Ja. En dat is ook echt samen doen. Dus die treintjes echt continu met elkaar, maar niet alleen maar met leuk een paar linkse partijen. Daar horen ook de ChristenUnie en het CDA bijvoorbeeld bij. Dus eigenlijk de hele oppositie, alle partijen, daar moet je dat mee doen.
Ja.
Echt afstemmen.
Eens.
Ja.
Nee, ik denk inhoud. Ja. Want daar hebben ze gewoon heel weinig van als je het mij vraagt.
Ja. Echt ogen op de bal, je eigen plannen maken. Die worden dan misschien gepresenteerd in de saaie commissiezaaltjes. Maar daar gebeurt echt wel echt het belangrijke werk. En we hebben een grote fractie. En dat geldt evengoed trouwens voor andere partijen. Van als er weer eens een rabiate tweet is gestuurd, dan hoef je echt niet met z'n, hoeveel zetels hebben we ondertussen, met z'n allen druk om te maken. Daar hoeven maar een paar mensen misschien over na te denken van hoe reageren we hierop. En de rest moet gewoon lekker aan zijn inhoudelijke plannen blijven werken.
Ja, dan heb ik nog één kant denk ik bij. Je zegt van, kom vooral met goede plannen. Ik denk dat het begint vooral bij de dingen die je problematiseert in het debat, dat die altijd aansluiten bij de belevingswereld van de mensen thuis of zo. Volgens mij is moeten we niet te veel focussen op de beleidsplannen. Maar daar je verhaal vooral omheen bouwen. Ik weet niet in hoeverre dat aansprekend is. Ik denk dat het vooral gaat over de echte problemen van mensen in het land benoemen of zo.
Ja, wel, ja, maar dan moet je het met als sociaaldemocraten toch gewoon over de sociale grondrechten hebben. Zorgcrisis, onderwijscrisis, bestaanszekerheidscrisis, noem maar op. Moet je het daar gewoon over hebben.
Absoluut.
En ik denk dat je het echt dapper moet durven omdraaien. Kijk, je moet het niet over bestaanszekerheid hebben, want dan ga je mee in dat frame van dit kabinet. Hè? En dan is bestaanszekerheid wat geld meer of minder. Maar je moet het hebben over bestaansonzekerheid. Mensen willen gewoon zeker zijn van hun woning, van hun buurt, van de zorg die levert, van hun inkomen. Dat is het enige dat mensen willen. Volgens mij willen mensen niet veel.
En hoeveel wordt dat niet geproblematiseerd? Dat gebeurt veel te weinig, toch?
Ja, wel racist, niet racist, wel racist, niet racist. Precies. Ja, dat is nul problematisering volgens mij.
Ja. Nee, dat zou wat mij betreft het volgende debat moeten zijn. Dat je gelijk, ja, we hebben het hier over zo'n onderwerp, maar kunnen we het alsjeblieft over de echte problemen hebben?
Ja, dat zou wel heel fijn zijn, toch? Ik dacht dat daar de Tweede Kamer voor bedoeld was. Ja. Maar misschien had ik dat fout.
Schijnt.
Ja, they say so.
Vorige week hebben wij een luisteraar teleurgesteld. Ik had namelijk tegen Dennis gezegd, we gaan jou inbrengen uitgebreid bespreken. En dat hebben we toen niet gedaan, omdat we enorm uit de tijd liepen. Dus ik wil het nu toch hebben over Dennis.
Dennis.
Ja, dus hier komt hij dan. Want Dennis is een luisteraar van het eerste uur. En hij noemt ons de toppers van de revolte. Nou, dat is toch leuk, hè?
Dat zijn Gordon en Joling, toch?
Wanneer staan we in Ahoy op de arena?
Ik kan een glitterpak aantrekken de volgende keer.
Nou, ik ben voor. En hij schrijft het volgende. Het is belangrijk dat links weer toegankelijk wordt voor iedereen. Voor de Europese verkiezingen heeft hij in Steenwijkerland de zolen van zijn schoenen afgelopen, zoals hij letterlijk schreef. Dus hij ging alle huizen langs in Steenwijkerland en hem vielen eigenlijk twee dingen op. Namelijk 1, dat alle VVD-stemmers niet te overtuigen zijn voor ons linkse verhaal. Want marktwerking, dat is God, daar kom je niet aan. Maar, zegt hij, de PVV-stemmers die waren juist verrassend makkelijk over te halen naar links. Want hun zorgen zijn legitiem en sluiten aan bij linkse waarden. Mensen willen sociale zekerheid. Het woord migrant of asielzoeker werd nauwelijks door PVV-stemmers genoemd. Nou, en dan, dus dit raakt wel een beetje waar we het net over hadden. Maar daarnaast maakt hij een ander punt. Hij zegt, je moet ook op een toegankelijke manier praten. En volgens hem is onze taal namelijk niet te volgen als je politiek niet helemaal je daarin hebt verdiept. Dus hij zegt, vind ik wel een heel mooie tip, laten we onze woorden dus vaker tastbaar maken. Kun je bestaanszekerheid tekenen? Nee. Kun je een dak boven je hoofd tekenen? Ja, daar moeten we dus over hebben. En dan zegt hij, toch voel ik me eenzaam in het uitdragen van mijn linkse geluiden. Hoewel er veel geweldige mensen zijn die meedoen, blijft het vaak passief. Daarom wil ik zelf een linkse revolte starten en vraag ik jullie om advies. Hoe kan ik vandaag nog beginnen? Nou, mooi verhaal. Volgens mij moet het hebben vooral over twee dingen, namelijk over onze taal.
Ja, eens. Zo,
ja, op het moment dat je iets niet kan tekenen, dan heb je dus een ander woord nodig. En het andere is hoe begin je de linkse revolte?
Nou, voor eerst complimenten aan Dennis, dat hij zoveel werk verzet heeft.
Ja, lekker bezig.
Nou, hopelijk ondertussen nieuwe schoenen.
In een van de mooiste gemeentes van Nederland, Steenwijkerland, kom er vandaan. Dus,
echt waar?
Ja.
Ik vouw hier nu echt hopeloos door de mand. Ik zou niet weten waar het richt.
Bij Giethoorn in de buurt.
De kop van Overijssel.
Ja.
Ah, dat is wel mooi. Ja, daar ben ik dan al wel een paar keer geweest. Dus, ja. Maar dat ene dorp, helaas. Nou, ik ben het eens. We moeten het tastbaarder maken. En we hadden het bijvoorbeeld daar net over, het aantal kinderen dat in armoede leeft. Nou, dat zijn 4 volle Johan Cruijff arena's. Als je het zo benoemt, dan wordt het volgens mij heel tastbaar. En als je er dan nog eens bij zegt van, ja, eigenlijk is enkel Bruce Springsteen de grootheid die dat klaar krijgt, toch? Om die arena 4 keer te vullen. Nou, deze regering ook dus. Dus dat maakt het volgens mij tastbaar. Ik ben het daar helemaal mee eens.
Maar volgens mij komt er ook vooral wat kinderarmoede betekent. Dat tastbaar maakt. Ik vind kinderarmoede ook zo'n term. Dat
kinderarmoede bestaat niet. Hè? Dat is, kinderarmoede bestaat niet. Kijk, armoede wordt gemeten op je inkomen. En kinderen hebben geen inkomen. En als ze dat wel hebben, is kinderarbeid. En dat is ook niet goed. Dus kinderarmoede bestaat in principe niet. Je hebt wel ouderarmoede, maar waarom? Ja, ik wil geen mini-college geven, maar het is wel iets
dat
je
kan doen. Wat ik mooi vond aan jouw boek over armoede, uitgelegd aan mensen met geld, is dat je ook beschrijft hoe je eigen leven eruit zag toen jij jong was. Dus hè, wat je at, hoe je naar de wc ging.
Ja, op die manier. Ja, kijk, dan gaat het inderdaad over minder leefomstandigheden. En je gaat naar een gemiddelde achterstandswijk. En dan zie je wel dat zo is, toch? Ja, daar heb je, kijk, als je kijkt naar de speelpleintjes in Den Haag bijvoorbeeld. Ja, in de leukste wijken zijn de leukste speelpleintjes. Dankzij de PvdA Den Haag, dat moet ik erbij zeggen, is er heel wat aan veranderd. Maar dat is in principe wel, daar waar het allemaal betonnen tegels zijn op de speelplein. Ja, dat zijn in de slechte wijken. In de arme wijken is het een grasveldje en boomstammen. En is het allemaal met mooie touwen in plaats van met stalen kabels. Maar ik denk, we maken dat onderscheid kinderarmoede, ouderarmoede. En kinderarmoede vinden we heel zielig. En dan krijg je 135 regelingen. Want kinderen verdienen hun armoede niet. Ja, dat zijn de undeserving poor, zoals we dat noemen. Tegelijkertijd, kinderarmoede is per definitie ouderarmoede. Maar ouderen zeggen we, ja, maar dat zijn karakteriële eigenschappen. Je had maar harder moeten werken, je bent raar, je hebt een gat in je hand. En daar doen we dan zo weinig mogelijk voor. Ja. Dus eigenlijk door onze blik op ouderarmoede vergroten we of verergeren we de kinderarmoede. En dan denk ik, ja, wij net als Sociaal-Democratische Partij, Groene Partij en de linkse partijen vooral, wij zouden dat onderscheid gewoon niet moeten maken.
Ja. Een leuke oefening. We hebben het namelijk heel vaak over de rechtsstaat op dit moment. Want die staat onder druk en zo. Maar dat is ook iets heel ongrijpbaars. Iets super abstract.
En daar kun je geen foto van maken.
Nou, dat wou ik net vragen. Wat kun je hierover tekenen? Als je het hebt zeg maar, over de problemen, hè, dat de rechtsstaat nu onder druk staat. Hoe zouden we hier een tekening van kunnen maken?
Vrouw Justitia heeft nog maar een blinddoek op, toch?
Mm-hmm.
Ja, want ze moet iedereen als gelijke beschouwen. Nou, dat kan er wel vanaf momenteel, die blinddoek. Want dat is er eigenlijk niet meer zo. De rechtsstaat is gewoon niet meer iedereen gelijk beschouwen. Ik bedoel, dat is gewoon weg. Ik bedoel, mensen aan de onderkant van de samenleving, de sociale advocatuur is volledig uitgekleed. Ik bedoel, al die sociale advocaten, of toch bij degene die ik ken, die doen allemaal nog commerciële klussen omdat ze van de sociale advocatuur niet kunnen rondkomen.
Ja, maar volgens mij moet het nog veel concreter. Want wat betekent zo'n sociaal advocaat in het leven van mensen? Wat voor verandering kan die maken? En dan gaat het over hele concrete gevallen volgens mij. Als jij schimmel in je huis hebt en je bent er de hele tijd mee bezig en je krijgt maar geen voeten tussen de deur om dat opgelost te krijgen. Je kinderen worden ziek, krijgen astma. Dan kan zo'n sociaal advocaat jou helpen om gewoon het leven van je kinderen beter te maken. Volgens mij moet je proberen zo concreet te maken.
Ja, dat mensen... maar ook gewoon... Kijk, als je de rechtsstaat momenteel benadert, dan heb je het toch ook gewoon over toeslagenschandaal dat de 100.000 levens heeft verneukt.
Ja.
Dan heb je het over die mensen die door een foutje in de bijstand in armoede zijn gekomen, hè, omdat de ICT-belastingssystemen niet meer werken. Dan heb je het over Groningen gasschandaal. Dan heb je het over heel veel, volgens mij.
Maar kijk, en hoe teken je dat dan?
Ik weet niet. Ik denk... Er was een documentaire toch over toeslagenschandaal dat er echt heel hard heeft ingehakt met die vijf vrouwen die naast elkaar zitten en dan gewoon hun verhaal vertellen, zonder al te veel poespas. Nou ja, op die manier dingen inzichtelijk maken, wat dat heeft gedaan met mensen.
Ja, dat is een hele heftige documentaire.
Maar de rechtsstaat gaat niet alleen over het recht. Hè. De rechtsstaat gaat erover dat je kan zijn wie je wil zijn en dat je kan worden wat je wil worden. En daarom zeg ik ook dat idee van bestaanszekerheid, daar moet je nu totaal niet... Dat woord zou je nu... als links niet in de mond moeten nemen. Want gediscrimineerd worden, racisme ervaren, seksisme ervaren, dat maakt je bestaan ook onzeker. En dan gaan wij het hebben over bestaanszekerheid. Terwijl je hebt de PVV als grootste partij die gewoon in de regering zit. Dan is bestaanszekerheid per definitie al een utopie. En door daarin mee te gaan en dat op grond te steken, laten we dat weg.
Ja, dat vond ik zo bizar ook trouwens bij dat debat. Nog even terugkomend daarop. Het ging op een gegeven moment ook over de hoofddoek. En Kamerlid van GroenLinks PvdA, Esma Lala, die had daar natuurlijk toen uit haar hart gesproken. En toen ging Schoof tegen haar zeggen, ik zie een mens. En ik vond het zo pijnlijk dat ik dacht, ja, maar wat anders. Precies, ja.
Ja.
Ja, goed, dat was even een brainwave.
Ja, maar nee, dat is wel een goeie. Ja, wat ziet die anders?
Ja. Ja.
Ik zit nog even na te denken over... ik zit heel erg met Steenwijker Land in mijn hoofd. Van hoe als ik daar langs de deuren zou gaan in mijn dorpje... waar ik ben opgegroeid, Steenwijker Wold. Van wat zou daar nou werken? Want ik denk zelfs, zeg maar, het toeslagenschandaal... ook al heeft dat breed in de samenleving gespeeld... weet ik niet of dat daar zo'n issue is. Van hoe maak je het nou echt tastbaar voor mensen? En ik denk als je bijvoorbeeld naar Steenwijker Land kijkt... dan kan ik me zo voorstellen dat de zorg best wel een groot thema is. Zoals dat denk ik ook wel in meer gemeentes, meer in de regio zo is. Bijvoorbeeld het dichtstbijzijnde ziekenhuis in Meppel... wat de afgelopen jaren heel erg is uitgekleed. En dat je tegenwoordig naar Zwolle of naar Heerenveen moet... wat dan toch net een kwartier langer rijden is. Ook dat soort issues.
Ja.
En dan
ik denk dat
mensen dat heel goed begrijpen.
Ja, en ik denk het heel concreet maken. Hè. Kijk, wat ik natuurlijk naar aanleiding van mijn boek over armoede vaak krijg, is van ja, wat kunnen we dan doen? Hè? En dan willen mensen een week gaan helpen bij de voedselbank of zo. En dan denk ik, ja, maar als je het echt indringend wil maken, eet gewoon eens een week uit die pakketjes van de voedselbank. En ga dan nog eens naar de voedselbank en zeggen dat je trots bent op hoeveel ondersteuning we organiseren. Je schaamt je kapot. En dat is het gekke. Nou ja, een gek verhaal dat ik ook vaak vertel, maar... Een moeder die haar kinderen een paar dagen zonder brood naar school stuurt. En die krijgt dan onmiddellijk de jeugdzorg. Want ja, dat wordt eng gezien natuurlijk. Hè. Dat kan niet, eigen verantwoordelijkheid. Ja, je kent het riedeltje. En dan, oké, maar we geven de moeder geen extra inkomen. Dus die is afhankelijk van de voedselbank. Zo hebben we het geregeld. In de voedselbankpakketje zit geen brood, dus ze kan geen brood meegeven. Dus ze neemt daar verantwoordelijkheid aan. Dus ze gaat altijd het pakketje ophalen, doet ze netjes. Maar er zit geen brood in. Ja, hoe kan je brood meegeven als het niet in je pakketje zit? En ik denk, dat moeten wij wat meer door onszelf laten doordringen. Hoe bepaalde regelingen, wat het doet met een ziekenhuis dat verdwijnt in de regio, wat het doet met een buurt dat er plots de buurtwinkel niet meer kan bestaan of dat het buurthuis weggaat. Dat moet je gewoon inzichtelijk maken. Ja. En ik denk dat we wat daar allemaal in meespeelt, denk ik, hè, en dat is ook is onze sociale relaties. Dat is echt een broeiende vrek geworden binnen de politiek. Dat we heel weinig aandacht hebben voor sociale relaties. Terwijl onderzoek na onderzoek na onderzoek twee dingen duidelijk maakt. Mensen willen een beetje zekerheid in hun leven. Mensen willen gerust hard werken en wat onzekerheden zelf oplossen. Dat willen ze. En tegelijkertijd willen mensen gewoon een beetje aankunnen van hun sociale netwerk. Ja. En dat is iets wat wij hier allemaal voelen, denk ik. Ja. En ik denk dat we daar te weinig op... Dus eigenlijk stress en eenzaamheid als rode draad door bepaalde verhalen trekken, lijkt me ook wel een hele goeie. En dat ervaart iedereen wel eens.
Waar ik hem heel makkelijk vind, hè, om terug te gaan op hoe teken je problemen, is op de groene issues. Want we hebben natuurlijk jarenlang altijd over klimaatverandering gehad. Dat is iets heel abstracts en heel ver wegs. Terwijl er volgens mij wel een kwartje is gevallen. Dat als het gaat over klimaatverandering, dat je de gevolgen op het dagelijks leven van mensen moet benoemen. Weet je, het is gewoon superheet in de zomer. Het is supernat in de winter. Als we het hebben over groen in de wijk, moet je het gewoon hebben over bomen in de wijk en parken in de wijk. Weet je, dus dat je het echt...
Daar vind ik het heel makkelijk. Ja, ik ben het daarmee eens. Maar weet je nog, wij hebben vorig jaar in november de Willem Drees lezing gegeven. Ik ken jij, Noortje.
Ja.
En we hadden toen een foto van bosbrand in Griekenland op een heuvel. En vooraan die foto gewoon mensen die om het boekje aan te lezen waren aan het strand. Terwijl achterin het bos gewoon af te fikken is. Dus ja, het moet wel heel dichtbij komen voor ze het.
Dat is nog steeds niet ook van die interviews van mensen die dan nu deze zomervakantie gaan. En waarheen ze heen gaan. En dat is ook van heel veel van die mensen. Ja, ik ga naar Kos. Ja, vorig jaar wel bosbranden. Ja, ja, maar ja. Ja. En nu niet meer volgens mij.
Ja, wat ik ook gek vond aan die bosbranden vorig jaar. Dan was er Nederlands gezien. En dan moest geëvacueerd worden vanuit een of ander Grieks eiland. En die man claimde nu dat hij echt wist hoe migranten en vluchtelingen zich moesten voelen.
Oh ja.
Omdat die geëvacueerd moest worden. Maar hij ging nog altijd wel PVV stemmen. Dat zei hij er wel even bij.
Hmm.
Dus het moet wel heel dichtbij komen.
Een luxe probleem. Dus,
ja.
We hebben heel goede tekenaars nodig. Dat is duidelijk.
Daarvoor geldt denk ik... Begin eerder over vocht en schimmel in huis. En heb je daar last van. Daarom is het goed als je huis wordt aangepakt, wordt gerenoveerd. Dat we je helpen bij isoleren. Het is fijn voor je energierekening als de zonnepanelen op het dak komen. En in het geval van Sterwijkerland, ja, ik blijf erop terugkomen. Maar dat heeft echt de mooiste natuurgebieden van Nederland. Namelijk onder andere de Weerribben, maar ook heel veel mooie bossen, heiden in de buurt. Dus ik denk dat een verhaal over biodiversiteit, en als je dat tastbaar weet te maken, dat dat ook wel kan aanslaan. Van joh, jij zou het toch ook jammer vinden als al die prachtige natuur hier in de buurt, waarvoor je hier misschien wel bent komen wonen, ooit zou verdwijnen.
Huh?
Nou. Dus,
ja, en ik vind dat punt over inkomen ook een heel belangrijke. Want wat ik altijd merk is dat we vaak over het minimum rond hebben. En dat is super belangrijk dat we dat doen. Daar niet van. Dat is die rationele politiek die je moet voeren. Maar weinig mensen voeren daar iets bij. Ik lig één keer per maand wakker van mijn inkomen. En dat is dat het gestort wordt op mijn bankrekening of niet. Maar ja, ik heb wel 15 keer uitgaven op momenten waar ik van kan wakker liggen. En die voelt iedereen. Hier ook aan tafel. Iedereen voelt de uitgaven. De kinderopvang, aan de energie.
Dus
je moet het veel vaker, je moet het veel vaker over uitgaven hebben. Want uitgaven zijn het probleem. Die zijn echt het probleem. En dan kom je weer terug bij jouw fantastisch links idee in Frankrijk. Om het brood gewoon te beperken in een bepaalde prijs. Nou ja, en kijk, wat ik ook vaak krijg is van ja, gemeenten kunnen niet aan inkomenspolitiek doen, maar momenteel levert een zonnepaneel op een dak veel meer op dan het minimum gewoon met 5% omhoog. Zorg gewoon dat er een zonnepaneel op dat dak komt. En dan doe je en aan inkomenspolitiek en maak je het duurzaam en help je de mensen echt wel met hun rekeningen.
Oké, dan had Dennis natuurlijk nog een vraag aan ons. En dat was, hij wil een linkse revolte gaan starten en hij vraagt om advies. Hoe kan ik vandaag nog beginnen?
Nou, ik ben in Nijmegen geweest bij Hugo, als ik me niet vergis.
Daar heb je al verteld.
De werkgroep Linkse Revolte heeft hij opgestart.
Ja, die heeft in Nijmegen, de werkgroep Linkse Revolte. Dus die heeft in een of andere app, ik weet niet welke app, dat zou je aan Hugo moeten vragen. Maar heeft hij gezegd van, kijk, je moet hier echt eens naar luisteren, dames en heren. Want dit is echt iets wat er mist in onze partij. En kunnen we niet in Nijmegen samenkomen en over deze thema's. En wat Hugo volgens mij nu doet, is inderdaad met verschillende mensen samenkomen en regelmatig onze podcast bespreken en te kijken wat dat betekent.
Ja, want jij hebt een bier met hem gedronken. Dus ik ben jou een keer aangeboden in onze aflevering. Ik kom overal langs.
Ja, maar ik heb nu wel begrepen dat Steenwijker Rand dat heel mooi is. En ik ben wel van het wandelen, dus misschien moet ik met Dennis een keer een wandeling in heel de
natuurgebied gaan doen. Ja.
Maar onze tip is door niet...
Ga met elkaar praten.
Wat moet ik gaan doen? Ja, ga met alleen een kamertje zitten en onze podcast luisteren. Dat is Gerre Volte.
Nou, hoe zou jij hem gaan ontketenen, Hans?
Nou, ik zeg stap 1. Luister de aflevering over organizing die we laatst hadden met Peter Kolle. Die heeft al heel veel tips over hoe je jezelf...
En zo.
Ja, probeer een probleem te vinden waar mensen iets voor voelen. Dat doet Dennis al. Langs de huizen om met mensen te praten en ze over te halen om op links te stemmen.
Het is een verschil of je langs mensen gaat aanbellen omdat je wil dat ze op je gaan stemmen. Precies. Of dat je echt gaat organiseren, wat Peter Kolle toen vertelde, dat je iets voor de buurt gaat regelen met elkaar. En dat kan dan die zonnepanelen zijn of dat buurthuis. Dat vind ik wel iets anders. Of je echt iets gaat doen samen of dat je op zoek bent naar stemmers.
Ja,
ja, en ik denk ook buiten verkiezingstijd echt langs de deuren. Als partij. Ik denk dat er evengoed in Sterwerkenland ook heel veel nieuwe leden zijn bijgekomen de afgelopen tijd. Dus ik denk dat het al leuk is om hun een keer specifiek uit te nodigen om mee te gaan. En daar dan ook echt even wat langer met elkaar daarna bij stil te staan van wat heb je nou gehoord? En ook precies over dit onderwerp van wat heb je nou gemerkt in hoe jij praat, hoe mensen terugpraten, wat voor taal gebruiken jullie, wat kunnen we met elkaar daarin verbeteren om ervoor te zorgen dat ons verhaal beter aanslaat of meer raakt.
Ja, daar hebben we ook nog een mooie aflevering over voor de luisteraars. Luister hem terug over deep canvassing.
Ja.
Ik denk dat dat ook wel de weg vooruit is.
Zeker, ja.
Ja, en dat is inderdaad wel wat Dennis al wel doet. Hè? Want ik herken dat wel hoor, wat Dennis zegt van... Kijk, die VVD-stemmers... Een heel goede vriend van mij is ook VVD-stemmer. Nou, die heeft het gewoon veel te goed in zijn leven. Die gaat nooit iets anders stemmen. Gaat gewoon niet gebeuren. Die mag teleurgesteld zijn in die partij. En dat is hij momenteel wel. Hij heeft het gewoon te goed in zijn leven. Waarom zou hij iets anders stemmen als VVD? Ja, ik vind er wat van, maar bon, we zijn vrienden en dat wil ik ze houden. Tegelijkertijd de PVV-stemmer. Kijk, ongetwijfeld 10 zetels racisten. Ongetwijfeld. Maar er zijn er 27 waar je nog wel iets mee kan, hè? Ik bedoel, daar moet je op focussen. En wat ik merk, en ik heb het hier nogal eens gezegd, als je de documentaire Eigen Volk eerst kijkt, echt na 3 vragen gaat het echt over bestaansonzekerheid. Gaat het over dat mensen niet kunnen rondkomen, dat het ingewikkelder wordt om de baantjes aan elkaar te knopen en noem maar op. En het gekke is, er is een vrouw in die documentaire, en als het dan over de rechtsstaat gaat, er wordt aan die vrouw gevraagd, ben jij racist? Ze zegt nee. En dan die documentairemaakster die noemt de definitie van racist. En die vrouw zegt, maar als je het zo zegt, ben ik het misschien wel. Dus gaan mensen niet zomaar wegzetten als racisten, want ze zijn zich daar niet van bewust. Ze zitten echt vaak met andere zorgen. En die zorgen moet je durven adresseren. En dan wordt zo'n debat, wel racist, niet racist. Ja, wie ben je daar een plezier mee aan het doen?
Ja.
Ik moet denken aan die... toen ik op vakantie was, bespraken jullie een column van Huib Buijsen, volgens mij, die psycholoog.
Ja, ze gooien aan de kassa en populisme verdwijnt. En dat is... dit zeg ik heel prat, want ik heb Huib trouwens heel graag in zijn werk. Hè?
Ja, want ik heb zijn boek dus gelezen op vakantie. Ik zat dat boek te lezen en toen hoorde ik hem terugkomen in het podcast. Dat was heel grappig. Maar ik vind het punt dat hij maakt namelijk van... Het gaat mensen stemmen populistisch omdat ze zich niet gezien voelen. Omdat ze zich niet erkend voelen. En dat begint bij hele simpele dingen als... Het kan ook zijn dat je gewoon een ongelukkige relatie hebt... en dan uit frustratie stemt op een PVV. Die link is zo duidelijk tussen je persoonlijke leven en het politieke. En daar kunnen we om lachen van... je bent ongelukkig in je relatie en daarom stem je op een politieke partij. Wat een onzin. Maar zo werkt het wel. Dus ik had wel bij dat ook zeggen, hoor in de kassa... Geef erkenning, probeer in je dagelijks leven gewoon heel bewust te zijn over de mensen om je heen. En dus veel meer inzetten op dat interpersoonlijke. Ik geloof daar dus wel heel erg in. Dus ik denk dat best wel dat ook al een begin kan zijn van een linkse revolte in je eentje.
Ja, ik ben het daar op zich wel mee eens. Maar zit dat ook niet gewoon in de volksaard of zo?
Ja, de Nederlandse volksaard vind ik vrij gesloten vaak. Ja, juist naar mensen om je heen.
Ik ging ooit een keertje met iemand naar België. Een Nederlander. En ja, ik zit dan heel snel in dat sfeertje natuurlijk. Nou, ik ben Belg en ik praat zoals de Belgen. Dus we zitten aan de bar en ik zeg, ja, zou ik alsjeblieft pilsje van je mogen? Heel vriendelijk, zoals wij zijn. Een Nederlander naast mij zegt, ja, ik wil bier. Ik dacht echt, wat doe jij?
Ja.
Terwijl hier in Nederland vind ik dat helemaal normaal dat iemand zegt, ik wil bier. En ik dacht daar aan die bar echt van, wat doe jij? Dit kan jij niet maken. Waarom ben je niet vriendelijk tegen die bar? Maar terwijl in Nederland is dat hoe mensen bier bestellen. Dus daar zit echt wel iets cultureels volgens mij.
Ja.
Hoeveel mensen in een dienstverlenende functie werken en worden uitgescholden en zo. Dat is niet normaal, maar ook gewoon genegeerd. Maar ook bijvoorbeeld mensen die bij de Albert Heijn de straatkrant staan te verkopen. De meeste mensen kijken ze geen eens aan. Worden gewoon totaal genegeerd. En ik vind een linkse revolte begint in ieder geval bij daar ook op dat soort momenten juist.
Ja, en ook stoppen
zijn.
Met bellen als je bij de kassa staat.
Zo, holy shit. Ja,
ja dat is ook wel irritant. Zo. Ja.
Nee, zeker. Al denk ik ook wel dat dit soms wel een soort van meer grootstedelijk probleem is. En dat dat echt in andere delen van het land echt minder aan de hand is.
Ja, dat merk ik ook wel met mijn zeepkistentour die ik al 3 jaar rond doen ben. Ik merk wel dat er delen van het land zijn waar mensen heel vriendelijk zijn. En dat is misschien toch echt wel iets randstedelijks.
Ja. Ja, dat zit hem ook een beetje in. Als je met 4 mensen de bus instapt, dan zeg je hoi tegen de buschauffeur. En als je met 40 man tegelijkertijd in en uitstapt, dan doe je dat niet meer. Zeg maar. Er zit ook wel een soort van sociale logica achter, denk ik. Maar goed.
Ja.
En zeggen jullie hoi tegen de buschauffeur?
Zeker. Ik altijd hoi. Ik roep ook altijd dankjewel.
Ja, ik ook altijd. Ik vind gewoon, het is toch netjes dat iemand je gewoon van punt A naar punt B brengt. En dat je er maar 1,5 euro voor moet betalen. Ja, vind ik wel leuk.
Mijn schoonbroer is buschauffeur. En die zegt ook als mensen ASO instappen, dan dat hij vaak... Je hebt dat moment dat je zo naar je stoeltje moet lopen, dat de bus al begint te rijden. Nou, hij heeft heel vaak dat je dan denkt, oh, fuck. En blij met als je in je stoel zit. Hij heeft dus altijd mensen heel onbeschoft in dat hij dan, bop, gewoon een stoot gas erbij geeft. Zodat die mensen helemaal tegen de achteruit aan vliegen. Ja. Vond ik ook wel mooi.
Dat is een goede wake-up call.
Van nou, dus de linkse revolte ging bij buschauffeurs die bewustwordingen
Oké. Nou, volgens mij hebben we wel weer genoeg kletst hier met z'n allen. Ik wil nog even een oproep doen. Een paar weken geleden gingen Janneke en ik namelijk samen naar Amsterdam om... voor de Groene Amsterdammer, daar waren we om Koen Hagens te interviewen. En ze kwam daar aan met een kapotte rolkoffer. Want onze podcastapparatuur, die hebben we in een hele goedkope Alibaba rolkoffer zitten. Die is dus helemaal uit elkaar gevallen. Dus een oproep, word vriend van de show, want dan... Help je ons ook financieel een beetje. En als we genoeg geld hebben, dan gaan we een nieuwe goede kwaliteits rolkoffer kopen.
Of als iemand,
ik heb het nog nooit zo verschrikkelijk gevoeld als überhaupt met een rolkoffer door het centrum van Amsterdam lopen. Dan
ja,
voel
dat kan
je
me
echt,
voorstellen. Ja.
Echt ineens gestigmatiseerd.
En dan ook even een Alibaba. Ja. Kijk gewoon niet.
Oké, nou lieve luisteraars, fijn dat jullie er weer bij waren. Doneer dus vooral om dat gênant gevoel weg te nemen van ons en de rolkoffer. Praat ook vooral mee met vriendvandeshow.nl/delinksrevolte. Volg ons op YouTube of op Instagram. En volgende week zijn we er weer, namelijk met Shaila Sital Singh. Zij is journalist en commentator, onder andere in de Volkskrant. Het is voor mij wel een beetje een meisjesdroom die uitkomt. Ik ben gewoon opgegroeid met haar rake politieke columns. Dus geweldig dat zij met ons wil praten over politiek.
Ja, ik heb ook heel veel zin in.
Ja.
Tot dan.
Yes.
All you bad folks, you must go.